Dus ja, wie kan ik het woord geven?
Ja? Ja?
Ja? De vraag is eigenlijk van tussen twee mensen gebeurt als een seksuele relatie aan.
Ja? Gewoon in het algemeen wat er dan gebeurt?
Ja.
Oké.
Okay. Wat voor verbindingen dan ontstaat.
Oké. Okay. Oké, dus je wil graag weten wat er gebeurt tussen twee mensen als ze een seksuele relatie aangaan.
Ja.
Ja. Even een momentje. Seksualiteit is een energie die hoort bij het materiële universum, dus de lichamen waarin jullie wonen en leven. Seksualiteit is een aantrekkingskracht op lichamelijk niveau, maar er is daarin zoveel meer waarin je elkaar ontmoet. Als je een seksuele relatie aangaat, ga je op het diepste niveau een emotionele band met iemand aan. Ook al ontken je dit zelf. Dat gebeurt toch. Als je namelijk seksueel contact met iemand maakt, treed je in de innerlijke ruimte van die persoon. En dat kan op een pijnlijke manier of een vreugdevolle manier zijn, maar het gebeurt hoe dan ook, dat er dus een zeer intieme emotionele band ontstaat met de ander. In seksualiteit zijn jullie op je kwetsbaarst. Juist als je een seksuele relatie aangaat, is daar ook de hoop op die ultieme ander. Die geborgenheid waar ik net over sprak, die hoop flakkert dan sterk op. Omdat het moment van eens zijn in seksualiteit daar ook op lijkt. Dus het moment van een orgasme is een moment waarop je even alle grenzen loslaat en opgetild wordt boven jezelf. Zeker wanneer je dit beleeft op een meer dan alleen fysieke manier, dus meer dan alleen het lichamelijk genot, kun je een eenheidservaring hebben, een gevoel van los zijn van jezelf, die je daarna vreugdevol stemt. Dit weten jullie allemaal. Ook heb je dit nog nooit ervaren, is er ergens een weten in jullie dat seksualiteit heilig is. En dat het een ontmoeting is van twee partners die goddelijke energie kan vrijmaken. Als seksualiteit zuiver en eerlijk wordt beleefd, samen, dan is het gewoon deel van een vreugdevol samen zijn wat er is. In die hoedanigheid kun je seksueel bij elkaar zijn, daarin een intense blijdschap ervaren en elkaar ook weer loslaten daarna. Maar dat is de ideale situatie. Vaak is het echter zo dat seksualiteit gebruikt wordt op subtiele manier om elkaar te manipuleren. Er is heel veel te zeggen hierover, maar ik zal het beperken tot een paar dingen. De seksuele stroom gaat van het lichaam zelf uit en kan soms heel sterk aanwezig zijn zonder dat je emotioneel geopend bent naar een ander toe. Dit creëert hoe dan ook kwetsuren in de ander, maar ook in jezelf. Je kunt namelijk als mens seksualiteit niet puur op genotsniveau te leven. Er is altijd een emotionele component werkzaam. Daarom is het zo ontzettend belangrijk je emoties, het innerlijk kind en de wonden die het heeft, dat te helen, zodat het seksuele contact ook zuiver en vrij wordt. Is er iets specifieks wat je wilt weten over dit gebied?
Ja, als je een seksuele relatie aangaat waarbij geen hartverbinding is,
ja.
Wat er dan ontstaat.
Oké, dus als er
een zuivere hartverbinding is, dan kun je elkaar loslaten daarna.
Ja, als er seksualiteit is zonder een hartsverbinding, dan creëer je een emotionele warboel. En dat weten jullie allemaal uit ervaring. Iedereen heeft daar wel kennis van. Als je een seksuele relatie aangaat zonder hartverbinding, dan ben je voornamelijk verbonden in het derde en tweede en eerste chakra, de onderste drie energiecentra in het gebied van je buik. Juist daar spelen onverwerkte emoties een grote rol. Over het algemeen zul je gewoon veel pijn ervaren in dat soort relaties, omdat er ergens een behoefte is aan echte liefde, aan erkenning van wie jij werkelijk bent. En tegelijk ben je niet helemaal bereid die erkenning jezelf te geven. Er zit een hele sterke dubbelzinnigheid in dat soort relaties. Het belangrijkste wat je eigenlijk kunt doen in zo'n situatie is bij jezelf te voelen: wil ik dit of wil ik dit niet? Er is in mijn beleving niet zoiets als verkeerde seks of goede seks. Het is jij die beslist. Jij die kan kiezen, ik kies nu voor lichamelijk genot en verder niks. Dat kan je doen, dat mag, is goed. En als je dan vervolgens ervaart, dit is het niet, dit vervult mij niet meer, kun je andere beslissingen gaan nemen. Dus waar het om draait is, herken je eigen vrijheid hier en neem beslissingen die jou vervullen. Hiervoor heb je geen aanwijzingen van buitenaf nodig. Je kunt zelf heel goed voelen wanneer seks je niet vervult. Wanneer het je niet geeft waar je wezenlijk naar zoekt. Is dat duidelijk? Oké. Nog meer vragen? Ja?
Wanneer weet je wanneer je een relatie kan lossen?
Met het laatste, dat begrijp ik niet helemaal. Wanneer de laatste. Ja, wanneer je dat weet. Ja, oké. Oké. Dus je wil graag weten wanneer je een relatie het beste kan loslaten. Wanneer die klaar is. Op het moment dat je voelt dat je in een relatie steeds in dezelfde kringetjes blijft ronddraaien, waarin steeds dezelfde pijn wordt aangeraakt en er geen positieve spiraal is naar boven, is het tijd om heel eerlijk in jezelf te gaan bekijken waarom je nog in die relatie bent. Wat je daar toch nog vindt, wat je ervan weerhoudt het los te laten. Vaak is er dan een innerlijke pijn, waardoor je denkt in die, binnen de veiligheid van de relatie, die in wezen niet veilig is, toch nog beter af te zijn dan daarbuiten, dan eruit te stappen. Maar op het moment dat je dus merkt dat er geen nieuwe positieve dynamiek meer in een relatie ontstaat, dat je steeds elkaars patronen aan het bevestigen bent, dan is het tijd om eruit te stappen. En hier komt ook de verwarring naar boven over karma. Of het klaar zijn in de, van een relatie is niet iets wat voor beide personen hetzelfde is noodzakelijk. De ene persoon kan op een gegeven moment heel duidelijk voelen, ik ben klaar. Ik zie dat deze patronen die tussen mij en de ander er zijn, dat die niet helend werken. En ik heb de ander niet meer nodig. Ik zie dat ik mijn emotionele afhankelijkheid kan loslaten. En dat het ook niet mijn plicht is de ander te helpen. Je hoeft nooit het karma van een ander op te lossen. Zo werkt het niet. En op dat moment dat je je eigen vrijheid realiseert. En je ook realiseert dat jij niet in de pijn van een destructieve relatie hoeft te blijven. Kun je de stap zetten. Kun je gaan ervaren dat het voor jou veiliger is en geborgener is om voor jezelf te kiezen. Dan om in een relatie te blijven die jou steeds pijnigt. En hier kan een verwarring optreden omdat je denkt heel veel van de ander te houden en deze persoon niet te kunnen laten gaan. Dus met andere woorden, dat je denkt zelf wel klaar te zijn, maar dat je de ander niet durft in de steek te laten. Ook hier vraag ik je te kijken naar jezelf. Waarom voel jij je verplicht? Wat doe je jezelf daarin aan? Het is niet zo dat jij een plicht hebt jegens de ander. Ook die ander zal de God in zichzelf moeten gaan bevestigen en erkennen. En het helpt die persoon niet om afhankelijkheidspatronen in stand te houden. Dus je bent klaar met een relatie als je voelt dat het niet meer scheppend is voor jou. Dat het je beklemt, dat het je tegenhoudt, dat het je vasthoudt. In feite is het loslaten van zo'n relatie is het afronden van je karma. Het is niet zo dat je eerst je karma afrondt en dan uit een relatie stapt. Je beseft dat de relatie niet helend is voor jou en je lost je karma op door daar vrij en ongebonden uit te stappen. Door te zien, dit is niet voor mij, ik ga een andere weg in. Dat is bevrijdend en daarmee los je oude pijnen op die dus in het karma zitten en die gemaakt hebben dat je die persoon weer aantrekt in je leven. Vaak is het zo dat het hier gaat om zielen die je al kent van vorige levens. Is dat duidelijk? Oké. Okay. Ja? Ja. Ja. Oké. Dus je vraag is, als er een situatie is met kinderen die het dus allemaal complex maakt, ja, hoe kun je dan zo'n relatie gaan loslaten? Het antwoord is hetzelfde. Het is toch zo dat je moet kiezen voor je eigen kracht, voor je eigen wezen. Het is namelijk zo dat de kinderen die je bij je hebt, niet voor niets bij je gekomen zijn. In kinderen zit heel vaak een impuls die zelfs ertoe leidt dat relaties in een helderder beeld komen te staan door hun aanwezigheid. Kinderen kunnen zelfs relaties ontwrichten door hun aanwezigheid, door het soort bewustzijn wat ze met zich meebrengen. Kunnen ze je ervan bewust laten worden dat een relatie waarin je bent met je partner niet evenwichtig is, niet helend is voor geen van beiden. Dus het is zeker niet altijd zo dat kinderen het slachtoffer zijn van een scheiding of een uit elkaar gaan. Het is een zeer complexe situatie, maar het is zelfs het geval dat kinderen als zielenmissie bij zich hebben dat ze je helpen om je los te maken van een afhankelijkheidsrelatie. De dingen zijn dus vanuit een spiritueel perspectief gezien vaak heel anders dan vanuit een ogenschijnlijk menselijk perspectief gezien. Natuurlijk zal een scheiding veel lijden teweeg brengen, ook onwennigheid en onzekerheid. Maar het is niet de bedoeling dat ouders bij elkaar blijven en hun eigen energie laten versluieren of laten verduisteren door een relatie die niet helend is. Het is uiteindelijk voor de kinderen ook beter om een ouder te ervaren die in zijn kracht staat en die weet wat hij of zij wil. Die voor zichzelf opkomt op een essentiële manier. We zeggen ook niet dat het proces van scheiden en loslaten gemakkelijk is. Dat is het zeker niet. Maar het kan wel een doorbraak betekenen voor de ziel in kwestie, omdat juist die ziel dan uiterlijke verplichtingen en banden en afhankelijkheden loslaat en werkelijk voor zichzelf kiest. Dit is vaak een heel nieuwe geboorte voor die persoon. En als die persoon erin slaagt werkelijk voor zichzelf te kiezen, zal dat alleen maar goeds en lichts brengen voor de mensen om hem heen, ook de kinderen. Dat was het antwoord.
Ik had het
nog moeten
doen.
Oké. Ja?
Is hier op aansluitend, is het ook een heel relatie.
Ja.
Zou je daar wat meer op kunnen zeggen?
Zeker, ja. Oké, je vraagt naar het begrip helende relaties. Helende relaties staan tegenover destructieve relaties. In helende relaties is er bij beide betrokkenen een besef dat ze het alleen moeten doen. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de emotionele pijn in zichzelf. En dat ze bereid zijn die verantwoordelijkheid steeds te nemen. In zo'n relatie kun je elkaar ondersteunen in het heel worden. In het verder helen van de emotionele pijn. Op een manier die niet tot afhankelijkheid leidt. Niet tot een verslavende band tussen de partners. In een helende relatie heeft iedere partner zichzelf tot op bepaalde hoogte gevonden. Er is een bepaalde mate van zelfverwerkelijking, waardoor beide partners in staat zijn kwetsuren tussen hen beiden ook weer relatief makkelijk los te laten. Omdat ze voeling hebben met hun eigen kern, hun eigen bron. In destructieve relaties is het zo dat je ergens onbewust toch op zoek bent naar die absolute bron van liefde in de ander. Terwijl in wezen de ander alleen jou kan helpen die bron in jezelf te zien. Je te stimuleren deze in jezelf te vinden. Dat is dus de kern van een helende relatie. Dat je elkaar daarin kan steunen. Je kunt het ook heel lichamelijk, energetisch voelen, het verschil tussen beide relaties. De ondertoon van een helende relatie is blij en vreugdevol. Je kunt elkaar missen als je niet bij elkaar bent. Maar er is een soort rust, er is een soort helderheid in de sfeer tussen de partners. Waarin zij ze kunnen steeds teruggrijpen op een basis van rust en liefde. Bij een destructieve relatie is er een soort energie die aan je trekt. Je bent constant een beetje onzeker van de ander. Je weet niet of die er helemaal is voor jou. Je vraagt je af wat precies het doel is van de relatie, waar het naartoe gaat. Je hebt twijfels over jezelf, over de ander, over de trouw van de ander. Er is constant onrust. Toch blijf je steeds om elkaar heen draaien en kun je elkaar ook niet goed loslaten. Wanneer dit onrustige beeld er is, heb je te maken met een relatie waarbij de partners afstand nodig hebben van elkaar om te gaan realiseren welke stukken, welke pijnen bij hen zelf horen. En dit te gaan scheiden van de energie van de ander. Ze zitten in wezen te dicht op elkaar. In een helende relatie sta je verder van elkaar af, maar toch kun je elkaar intenser ontmoeten. Omdat je geen agenda hebt. Je hebt geen behoeftes die je onbewust uitspeelt naar de ander toe. Is dat duidelijk?
Ja.
Oké. Ja? Ja. Oké, in de channeling werd dus gezegd dat het niet de bedoeling is van je evolutie dat je teruggaat naar die embryonale fase, hè, die eenheidstoestand. Ja, dit is gewoon een metafoor voor je kosmische evolutie. Je kunt kijken naar, als mens word je geboren als baby en daarvoor ben je in de baarmoeder. En dat is een toestand van relatieve grenzeloosheid, eenheidsgevoelens, een warmte en geborgenheid. Dus het proces van de kosmische evolutie herhaalt zich elk leven opnieuw in een mensenleven. Dat gaat van embryo naar volwassenwording. Jullie hebben allemaal innerlijk, dragen een bepaald heimwee mee naar die oertoestand waar je als ziel ooit uit geboren werd. Die eenheidservaring met God. Wat ik wil zeggen is dat jullie toekomst niet daar ligt. Dit was het begin. Jullie toekomst ligt niet in het teruggaan naar die embryonale fase, maar in het ontwikkelen van de geborgenheid en die eenheidservaring in jezelf, als de God in jezelf. In die zin kun je zeggen dat je de ervaring van absolute geborgenheid of liefde gaat herhalen op een hoger niveau, namelijk als ik. En niet meer op een onbewuste manier. Is dat duidelijk? Oké. Nog meer vragen? Nee? Ja? Ja. Oké. Ja, oké, dus je wil graag weten dat het loslaten van de verantwoordelijkheid ten aanzien van je kind, hoe je dat, ja, hoe doe je dat en ja, waar de grens ligt. Er is geen absolute grens. De grens kun je alleen voelen in het moment. Elk kind verschilt van een andere kind. Het is heel duidelijk, als het kind net geboren is, is het lichamelijk totaal afhankelijk van jou. Als het opgroeit, is er ook een emotionele afhankelijkheid. Jij leert het kind bewegen en opgroeien in een wereld die voor hem niet vertrouwd is. Op een gegeven moment is het zo in de ontwikkeling van een kind dat de zielen, het zielenwezen, de zielenenergie, langzaam bezit neemt van het lichaam, langzaam incarneert. De ziel is niet meteen geïncarneerd. Het heeft een bepaalde ontwikkeling van het lichaam nodig voordat de zielenenergie zich volledig kan manifesteren. Globaal gezien vinden er grote stappen plaats gedurende de puberteit, dat de zielenenergie steeds vollediger bij die mens komt, in die mens gaat wonen. Op een gegeven moment kun je dan voelen als ouder dat er niet alleen maar een kind tegenover je zit, maar ook werkelijk een andere ziel die al was en zal zijn los van jouw leven. Die jij dus niet het leven hebt gegeven. Die er al was. En als je dat kunt voelen in je kind, dan kun je ook gaan ervaren dat een kind soms beslissingen neemt of verlangens heeft of idealen heeft waarvan het nodig is dat kind het beleeft, dat het het uitleeft. Ook al zou jij graag anders willen, kan er soms in het zielenbewustzijn een voornemen liggen dat het kind dit toch wil uitleven. En het is belangrijk dan los te laten. Je kunt dit concreet gezien zo voelen. Soms doet een kind niet wat jij wil of maak jij je zorgen om een kind. Je kunt innerlijk voelen of het op dat moment verstandig is, of jij daar raad geeft of iets onderneemt. Maar een ouder kan eigenlijk heel helder voelen wanneer die een stapje terug moet doen. Soms moet een kind zelf ervaren en bepaalde fouten maken En je kunt dan alleen maar aangeven dat je er zult zijn voor je kind. Je moet er rekening mee houden dat jouw kind een volwassen persoonlijkheid heeft als ziel voordat het geboren wordt. En in die zin moet je soms het gewoon loslaten. Elke keer als je voelt, ik zit hem te duwen, ik ben aan het pushen nu. Ik probeer het steeds om mijn kind op andere gedachten te brengen, maar het lukt niet. Dan is het tijd om het los te laten. Ook wanneer je ziet dat dingen fout gaan, is het niet jouw verantwoordelijkheid. Je kunt niet tegenhouden dat de zielenenergie in jouw kind zich wel manifesteren op de manier dat hij of zij het zelf heeft voorgenomen. Ja, is dat duidelijk zo? Oké. Nog meer? Ja, Huip. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, oké. Dus het begrip tweelingzielen. Ja. Ja, bij tweelingzielen is er sprake van eenzelfde toon, eenzelfde basistoon in de ziel, en die is niet uit te leggen op een conceptuele manier. Er is een basistoon die in beide zielen gelijk is, en tegelijk zijn het zelfstandige eenheden. Je kunt het ook zien als twee cirkels of bollen die elkaar nergens raken, maar die innerlijk eenzelfde toon of een kleurzetting hebben. Het gegeven van de tweelingziel heeft eigenlijk te maken met dualiteit. Zodra je uit de eenheid van God treedt, de absolute eenheid, ben je een ik geworden en dus is er ook iets anders dan jij, het niet-ik. Er is dus twee. Er is jij en het andere. En dat is het begin van de dualiteit. Nu is het beginsel van tweelingzielen. Daarin zit zowel de eenheid als de tweeheid. In hunzelfde toonzetting zijn ze één, maar het zijn tegelijk twee individuen. Los van elkaar. De grote vreugde van de ontmoeting tussen tweelingzielen is niet dat zij elkaar aanvullen, of dat zij samen één worden, maar dat zij in de ander zichzelf kunnen ervaren. Beide aspecten zijn noodzakelijk voor deze vreugdevolle dans. Dat zij zichzelf in de ander gespiegeld zien, maar dat ze ook twee blijven. Anders zou het effect teniet worden gedaan. Als je volledig één bent, kun je niet meer ervaren. Zonder dualiteit, geen ervaring. Tweelingzielen Eigenlijk zou het begrip tweelingzielen afgeschaft moeten worden, omdat het tot zoveel misverstanden leidt. Omdat jullie zo sterk bezig zijn die geboortepijn in jezelf te helen, kan er een vroegtijdig verlangen zijn naar vereniging met de tweelingziel, dat is ingegeven vanuit oneigenlijke motieven. eigenlijk is het ook niet nodig om te weten wat een tweelingziel precies is. Want als die persoon of die ziel eenmaal in je leven komt, als je die eenmaal ontmoet, snap je het precies. Weet je het allemaal. Toch is het zo, toch begrijp ik dat jullie willen weten wat de essentie is van de tweelingzielrelatie. Ik zal er nog iets over zeggen. Aan het begin van je reis ben je blanco. Onbevlekt, zou je kunnen zeggen. Als pure bewustzijnseenheid treed je naar buiten uit de goddelijke schoot, uit de goddelijke baarmoeder. En je gaat je eigen weg. Er is op dat moment dus ook een ander bewustzijnseenheid die dezelfde trilling of toon draagt als jij. Maar jullie kennen elkaar dan nog niet. Jullie gaan ieder op weg. En er is een soort innerlijke verbinding tussen die twee polen. Maar die is niet altijd bewust. Soms kunnen er via intuïties of gevoelens kan er wel iets doorcijpelen. Maar impliciet in het wezen van beide kernen is er een verlangen om alles te ervaren wat mogelijk is. Om alle extremen van de dualiteit, alle mogelijkheden, alle potenties te ervaren. Dit heeft een vormend effect op beide zielen. Maar telkens is daar ook die ondertoon van gelijkheid. Als zij dan weer samenkomen, is er dus een enorme dans van eenheid en tegelijk verscheidenheid. Zij kunnen zichzelf de grondtoon herkennen in elkaar. En dit aan elkaar schakelen van de grondtoon geeft ook een heel diep besef van eenheid en geluk. Maar tegelijk kunnen zij met elkaar delen het verschil, de ervaring, die hele ervaringsweg die er geweest is door de dualiteit heen. Maar dit zal vanzelf gebeuren. Je hoeft er niet naar te zoeken. Het is beter eerder om het hele begrip los te laten dan er invulling voor aan te gaan geven of er constant naar te verlangen in je leven. Want het gaat om de God in jezelf. De wezenlijke liefde voor jezelf. En van daaruit het genieten van de ander. Ja, is dat duidelijk zo? Ja? Ja. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, dus als je de God in jezelf hebt gevonden, waarvoor dienen relaties dan nog? Ja, het antwoord is geluk, vreugde, plezier, al die dingen waar jullie naar verlangen. De vraag is, waarvoor is het nodig? Daar zit een soort nutsperspectief in, wat niet nodig is. Het leven is, ook al is het misschien lastig je dat af en toe herinneren, gemaakt om van te genieten en ook van elkaar. Het is enorm interessant en verrijkend om in de relatie te staan met andere mensen, met andere zieleneenheden, omdat ieder op zijn eigen manier de dingen ervaart en er in wezen eenzelfde grondtoon is in alle zielen. Namelijk God, dat wat is, de eenheid, die zich heeft versplinterd of opgedeeld in al die afzonderlijke stukken. Het geeft enorm groot geluk om verbindingen aan te gaan met mensen. De paradox is juist dat je alleen door je eigen één zijn, je alleen zijn, volledig te ervaren, dat je ook het volledige geluk kunt ervaren in relatie met een ander. Als je dat gevonden hebt, die basis in jezelf, kun je nog best wel verlangen naar contact met anderen. Het is natuurlijk om te verlangen naar contact met anderen. Ook naar intieme relaties of naar kinderen of naar wat, al de verbanden die jullie kennen in het aardse levens. Daar is helemaal niks mis mee. Het gaat om de basis waarop het plaatsvindt. En juist als die basis zuiver is en heel, kunnen uit relaties enorme creatieve energieën ontspringen. Als jullie je energie aaneenschakelen, dit merk je al als je samen met iemand goed opschiet of samenwerkt. Laat staan als je dat in een groot verband doet, dan kunnen daar gigantische creatieve energie uit vrijkomen, waardoor oogschijnlijk heel makkelijk heel veel kan gebeuren. Dus je kunt dan heel veel bereiken met heel weinig. Dus het potentieel van gelukkige relaties, dat is enorm. Ook als het gaat om de verandering van de aarde. Maar dan, daar wil ik eigenlijk niet over uitlopen. Het is belangrijk dit stuk in jezelf eerst vrij te maken. Maar het is dus zeker niet zo dat relaties daardoor overbodig worden. Nee. Oké, ik... Ja. Ja. Oké, dus je vraagt hoe het in familieverband, hoe je omgaat met verschillende... Oké, ja, met verschillende behoeftes om bij elkaar te zijn. Ja, vanuit het standpunt gezien van degene die behoefte heeft aan contact, maar dit onvoldoende krijgt, die dus een bepaalde afwijzing ervaart, is het heel belangrijk naar binnen te gaan, in te keren en te gaan voelen in zichzelf welke pijn daarin bloot komt te liggen. Niemand is verplicht om met elkaar om te gaan, ook niet binnen een biologische familie. Je wordt geboren in een biologische familie die voor jou de beginstart vormt van jouw leven. Maar of jij daar ook als zielenwezen in mee vibreert, of jij daarbij past, dat is daarmee niet meegegeven. Dat is jouw eigen keuze die je op een gegeven moment, als je een bepaalde leeftijd hebt, zelf gaat maken. Voor degene die minder behoefte heeft aan contact en die eigenlijk een beetje wil loslaten, terwijl zij of hij voelt dat er een beroep op hem wordt gedaan, is de situatie anders. Die persoon moet gaan kijken waar zijn energie echt welkom is in die familie en waar hij handelt uit schuld of plichtsbesef. Het is niet goed om vanuit schuld of plichtsbesef te handelen naar je familie toe. Ook al kan dit soms heel dwingend lijken. Er zijn altijd oplossingen denkbaar, waarbij je wel in relatie staat tot je familie, maar waarbij je tegelijk loslaat. Soms kan het zelfs enorm belangrijk zijn om een bepaalde stap terug te zetten en je los te maken van afhankelijkheidsbanden die je voelt vanuit je familie. Het is niet jouw taak om hun lasten op je te nemen. Het kan zelfs je taak zijn om in te zien dat je dat niet moet doen. Dat jij je eigen weg moet gaan. Zeker voor lichtwerkerszielen, zielen die bij uitstek een spirituele drang voelen in hun leven, een missie, kan het zijn dat ze soms zich te lang binden aan hun familie, omdat ze voelen dat zij daar een energie te geven hebben die verlichting kan bieden. Maar als die energie niet wordt ontvangen op een manier die inspirerend en voedend is voor de gever, is het tijd om daar los te laten. En dat klinkt misschien hard, maar het is het meest wijze besluit wat je kan nemen. Geven en ontvangen behoort in balans te zijn, anders leidt het uiteindelijk tot een destructieve spiraal, een destructieve relatie. Ja, ik zal nog één... ik zie nog twee... van u en van u. Ja. Ja, ga je gang hoor. Die mevrouw achterin. Ja, dan neem ik... Ja. Oké, dus als je als tweeling geboren bent, sta je dan anders in relaties, hè? In liefdesrelaties bedoel je. Ja, dat is wel anders. Dat verschilt per persoon. Maar in jouw geval kunnen we zeker zeggen dat dat... Kijk, als tweeling heb je een bepaalde telepathisch contact met de ander. Dus er is een soort eenheid die veel makkelijker gevoeld wordt dan met andere mensen. Dit komt door de periode van intens samen zijn in de baarmoeder en daarna. Het is vaak ook een bedoeling met het samenkomen van twee zielen op die manier. Maar er zijn verschillende bedoelingen denkbaar. Dus daarom is het moeilijk algemeen daar iets over te zeggen. Maar het is zeker zo dat tweeling zijn van invloed is op jouw beleving van de relaties met andere mensen. Er zijn bepaalde dingen vanzelfsprekend tussen tweelingen die dat niet zijn bij andere mensen. Het kan zijn dat je bij andere mensen het gevoel hebt meer te moeten uitleggen. Het is belangrijk je daarbij neer te leggen. Er kan een soort oerband gevoeld worden in het tweeling zijn. En het kan moeilijk zijn om te accepteren dat die er niet is in de relatie met bijvoorbeeld een partner die je later ontmoet. Dat je dat eigenlijk opnieuw moet bevechten of veroveren. Maar in het loslaten van dat vanzelfsprekende contact wat er was met je tweeling, zit ook een leerproces. Tweelingen, dus biologische tweelingen, hebben ook altijd een soort innerlijke weg te gaan op het gebied van helemaal een eenheid op zich zijn. Zij kunnen door hun tweeling zijn de vreugde ervaren van moeiteloos contact en begrip, maar ze zullen ook moeten ervaren in de loop van hun leven de last ervan en dus ook de moeite die het kost om het alleen zijn helemaal te veroveren. Ja, is dat duidelijk zo? Ja? Oké. Okay. Ja? Ja? Ja, ja, ja? Ja.
Hoe moeten we dat begrip, dat fenomeen, mantelzorg gaan krijgen? Er worden veel mensen, heeft het min of meer gezonderd voor familie of mensen te zorgen. Terwijl hun hart daar misschien helemaal niet in. Maar de samenleving vereist het wel niet.
Oké. Dus je vraag is... Hoe moeten we het bekijken ten aanzien van de mantelzorg? Dat daar soms toch een noodzaak ligt tot zorg voor naasten. Ook vanuit maatschappelijk perspectief gezien. Ja, mijn perspectief is niet het maatschappelijke. Ik kijk vanuit het individu. En niet vanuit een bepaalde economische noodzaak. Familieverbanden zijn vaak ingewikkeld. In een kind kunnen vele emoties leven die onverwerkt zijn ten aanzien van de ouders. En dit is niet de schuld van het kind of de schuld van de ouder. Er zijn gewoon onverwerkte emoties werkzaam in ouder-kindrelaties. Het kind moet in het reine komen met bepaalde stukken in zichzelf waarin hij zich verlaten voelde van de ouders. Dit is een onherroepelijk proces. Ieder mens in de loop van zijn leven zal op een bepaald moment afscheid moeten nemen van zijn ouders, innerlijk. En daarmee bedoel ik afscheid nemen van het idee van de ouder als de absoluut alwetende persoon die die was in zijn jeugd. Afscheid nemen van de God in de ouder, de God die hij erin projecteerde. Dit loslaten van de ouders is een diepgaand en pijnlijk proces waar je soms een heel leven voor nodig hebt. Nu kan het zo zijn dat aan het eind van het leven je ouders hulpbehoevend zijn. En zij jouw fysieke, maar ook emotionele zorg nodig hebben. Of dit ook mogelijk is, of jij die hulp daadwerkelijk vanuit je hart kan geven, is niet altijd duidelijk. Het is niet altijd zo dat dat kan. Het is vanuit mijn perspectief niet zo zinvol om daar een oordeel over te geven of daar een bepaalde dwang in te rechtvaardigen. Soms gaat het niet. En het is niet de bedoeling dat je, terwijl je vervuld bent met emoties van onopgeloste boosheid of wrok, dat je dan toch heel veel energie gaat geven aan die ouder, want dan zit het allemaal scheef. Dit is vanuit een spiritueel perspectief gezien niet de meest verlossende manier van omgaan met de situatie. Natuurlijk kun je als kindje verantwoordelijkheid nemen en toch zorgen dat bepaalde praktische dingen geregeld worden. Maar het wil niet zeggen dat jij verplicht bent jouw energie, jouw emotie, jouw hart, jouw ziel er volledig in te steken als jij je daarbij niet gezien voelt of niet gelukkig voelt. De last van verplichting en verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar drukken op familieleden. Maar het is niet altijd gezegd dat zij die taak volledig op zich moeten nemen. Ook hierin geldt wat wijsheid is, voel jezelf het beste aan in het moment. Als jij voelt dat het je te veel is, dat er een te zware last op je schouders drukt, waardoor jezelf eraan ten onder gaat, is het tijd om voor jezelf op te komen. Uiteindelijk is elke ziel vrij geboren, als een apart individu met een heel eigen geschiedenis, los van de biologische ouders die hij heeft in dit leven. Jij mag kiezen voor jezelf. Vaak is het zo dat mensen en vaak vrouwen eerder geneigd zijn te veel te geven en te veel op zich nemen, dan dat zij zomaar die last van zich afwerpen en hun eigen gang gaan. Dus ik wil hen juist aanmoedigen het stuk van voor jezelf opkomen te ontwikkelen, omdat het juist daaraan vaak ontbreekt. Waardoor mensen te veel energie geven van zichzelf en er uiteindelijk zelf ook ziek van kunnen worden. Ja, daar wil ik het bij laten. We moeten stoppen, denk ik, hè? Oké. Nou goed, dan gaan we hierbij deze middag beëindigen. Bedankt voor jullie komst. Misschien is het nog aardig om te weten, we gaan in de komende tijd ook.